Gemeente, het woord van God komt vanmiddag naar ons toe uit het boek Spreuken, het tweede hoofdstuk. Het is onze schriftlezing en ook de tekst voor de prediking, Spreuken 2. En het hoofdstuk is een heel duidelijke opbouw en het helpt bij het lezen als ik dat even vooraf aangeef. Er zijn eigenlijk twee delen, vers 1 tot 11, eerste deel, en dan vers 12 tot 22, het tweede deel. En dat eerste begint, vers 1 tot 4, met een oproep om de wijsheid te zoeken. En in elk vers van 1 tot 4 staat het woordje als je de wijsheid zoekt. En dan komt er in vers 5 en vers 9 twee keer het woordje dan, de belofte. Als je zoekt dan, vers 5 en 9, dat is het eerste deel. En het tweede deel, vers 12 tot 22, kom je twee keer de woorden tegen om je te redden. Vers 12 en 16. Ook weer een gevolg van het leren van wijsheid, dat je wordt gered van de verleidingen. En dan, tenslotte vers 20, is het de conclusie, de afronding en afsluiting van het hoofdstuk. Dat we nu samen gaan lezen, Spreuken 2. Mijn zoon, als je mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij je opbergt, om je oor acht te doen slaan op de wijsheid, als je je hart neigt naar het inzicht, ja, als je roept om het verstand, je stem laat klinken om inzicht, als je het zoekt als zilver, het naspeurt als verborgen schatten, dan zul je de vreze des Heren begrijpen, de kennis van God vinden. De Heere geeft immers wijsheid. Uit zijn mond komen kennis en inzicht. Hij houdt voor de oprechten wijsheid gereed. Hij is een schild voor hen die in oprechtheid hun weg gaan, opdat zij de paden van het recht in acht nemen. Hij bewaart de weg van zijn gunstelingen. Dan, opnieuw, zul je gerechtigheid en recht begrijpen en billijkheid op elk goed spoor. Ja, in je hart zal wijsheid komen en kennis zal aangenaam zijn voor je ziel. Bedachtzaamheid zal over jou waken. Inzicht zal je beschermen. Om je te redden van de verkeerde weg, van de man die verderfelijke dingen spreekt, van hen die de rechte paden verlaten om op de wegen van de duisternis te gaan, van hen die zich verblijden in kwaad te doen, zich verheugen in verderfelijk kwaad, van wie de paden slink zijn, die afwijken in hun sporen, om je te redden van de vreemde vrouw, de onbekende die met haar woorden verleidt, die de leidsman van haar jeugd verlaat en het verbond van haar God vergeet. Haar huis helt immers over naar de dood en haar sporen naar de gestorvenen. Allen die bij haar komen, zullen niet terugkomen en de paden van de levenden niet bereiken. Opdat je zult gaan op de weg van wie goed zijn en je de paden van de rechtvaardigen in acht zult nemen. De vromen zullen immers de aarde bewonen en de oprechten zullen erop overblijven. De goddelozen echter zullen van de aarde uitgeroeid worden. Trouwelozen zullen ervan weggerukt worden. Tot zover. De schriftlezing en de lezing voor de tekstwoorden van vanmiddag. Spreuken 2 is de tekst voor de preek. En het thema wordt wijs in de strijd tegen de verleiding. Het boek Spreuken gaat over wijsheid, wijs worden. En hier wordt het toegespitst op de verleidingen die je kunt tegenkomen. Wordt wijs in de strijd tegen de verleiding. En dan staan we stil bij drie aandachtspunten. Als eerste, zoek de wijsheid ijverig. Dat is die oproep in de eerste vier versen om de wijsheid te zoeken. Zoek de wijsheid ijverig. Als tweede, de belofte die God geeft dan, dat God zal je hart veranderen. Dat is nodig om wijs te worden. Dat je hart verandert. En God belooft, hij zal je hart veranderen. En als derde, een andere belofte, dat je beschermd zult worden in de geestelijke strijd. Gods wijsheid maakt je weerbaar tegen de verleidingen en geeft je houvast in de geestelijke strijd. Word wijs in de strijd tegen de verleiding. Als eerste, zoek de wijsheid ijverig. Als tweede, God zal je hart veranderen. En als derde, je zult beschermd worden in de geestelijke strijd. De tekst voor de preek is Spreuken 2, het thema. Word wijs in de strijd tegen de verleiding. Als eerste, zoek de wijsheid ijverig. Als tweede, God zal je hart veranderen. En als derde, Je zult beschermd worden in de geestelijke strijd. Dus als eerste, zoek de wijsheid ijverig. Gemeente, jongelui, mijn zoon. Zo begint Spreuken 2. Dat was heel veel andere hoofdstukken, gedeelte in Spreuken. Het is gezegd, gesproken tegen, ja, tegen een jongere. 3000 jaar geleden misschien wel. Een vader spreekt tot zijn kind. Je denkt, ja, zo lang geleden. Als je over nagedenken hoe toen jongeren leefden. Een totaal andere wereld dan de wereld waarin jij leeft. Zo'n andere wereld. Je denkt, wat moeten wij nog met die woorden? Ja, de wereld is in heel veel opzichten anders geworden. En tegelijk is de wereld, zijn wij, nog in heel veel opzichten hetzelfde. Ons hart is nog steeds hetzelfde. De mensheid is nog even zondig als 3000 jaar geleden. We lopen nog steeds tegen dezelfde problemen aan. Dat is het mooie van de Bijbel. Altijd weer actueel en nieuw. Let maar op ook hoe in de dingen die hier aan de orde komen. Het gaat over de verleiding. Die vader, Salomo, die waarschuwt zijn zoon voor twee verleidingen. Ik kan beter zeggen voor twee verleiders. De ene is een man en de andere een vrouw. De eerste staat in vers 12. De man die verderfelijke dingen spreekt. Vandaag het over het meervoud. Het zijn mensen die de rechte paden verlaten. De wegen van de duisternis gaan. Dingen die het daglicht niet kunnen dragen. En ze verblijden zich in kwaad te doen, zegt vers 14. En dat gaat die verleiding gaat vooral over de verleiding van geld en macht. Oneerlijk zijn. Rijk willen worden ten koste van anderen. Oneerlijk zijn, als dat beter uitkomt voor jezelf. Nou, dat zijn geen dingen van 3000 jaar geleden alleen. Dat ken jij ook. Jouw dag zit vol verleidingen om uit elke situatie een beetje voordeel voor jezelf te halen. Ook als dat ten koste gaat van anderen. Je wilt graag een beetje indruk maken op anderen. Dat je hebt, dat je kunt. Hoe je jezelf kunt profileren, profiel, hebben we niet voor niets. Gaat soms subtiel. Soms heel open. Als het echt pesten wordt. Jongeren liegen veel. Jij misschien ook wel eens. Om een betere indruk te maken. Om niet af te gaan. Om niet op te draaien voor de gevolgen van je eigen gedrag. Of je steelt. Nou ja, je hebt nog niet veel geld, denk ik. Dus met rijk worden ben je misschien niet zo bezig. Maar misschien droom je er wel van. Tegen voor later, als je veel geld hebt. Wat zou je ermee doen? En misschien wil je ook best wel een beetje oneerlijk zijn om het te krijgen. Maar andere wegzetten als dat voor jezelf beter uitkomt, dat herken je zeker wel. Negatief over anderen. Er niks van zeggen. En wie zwijgt, stemt toe. Die eerste verleiding. En dan in vers 16. Nog een andere verleiding. Andere verleider. De vreemde vrouw. Nou, een vreemde vrouw. Dat is hier geen vrouw die uit het buitenland komt. Dat zie je als je doorleest. Het is een vrouw die niet trouw is aan de man met wie ze getrouwd is. De leidsman van haar jeugd verlaat, zegt vers 17. En ze vergeet het verbond van haar God, want het huwelijk is een verbond voor Gods aangezicht. Ja, en Seksuele verleidingen. Ook niet alleen maar iets van 3000 jaar geleden. We hebben er juist veel meer mee te maken nog dan in die tijd van Salomo. Op internet en social media is van alles te vinden. Vreemdgaan is zo geregeld als je het wilt. Er wordt zelfs reclame voor gemaakt. Ja, en als je het niet echt doet, kun je wel je lusten bevredigen door en naar te kijken. Dan voel je de verleiding. Of ben je er al in? Verstrikt. En die vreemde vrouw, die verleidt met haar woorden, zegt vers 16. Ze doet alsof het heel mooi is, heel leuk, heel vanzelfsprekend. Niks mis mee. En je wordt er heel gemakkelijk in meegenomen. Dat zijn de verleidingen van geld en macht. En een verkeerd omgaan met je seksualiteit. Ze trekken aan je. En je wordt er gemakkelijk in meegenomen. Je moet ervan gered worden, zegt Salomo. Om u te redden, de twee keer in vers 12 en vers 16. Voor je het weet, ben je meegevoerd. Zoals ja, de stroming een zwemmer kan meetrekken. Dan moet de reddingsbrigade komen. Anders verdrink je. Ja, het leek zo leuk en zo mooi. Maar je komt uit bij de dood, vers 18. Haar huis helt immers over naar de dood en haar sporen naar de gestorvenen. Allen die bij haar komen zullen niet terugkomen. En de paden van de levenden niet bereiken. Die verleidingen. Die brengen je bij de dood. En dat is niet zomaar iets sombers uit het Oude Testament. De Heer Jezus zegt in het Nieuwe Testament precies hetzelfde. Jezus heeft het over een heel wijde poort. Hè, met een heel brede weg. Je kunt heel makkelijk naar binnen. Je kunt makkelijk snel op die weg reizen. Maar die brede snelweg, die eindigt in het verderf. En om je heen zijn allerlei stemmen die jou toeroepen. Kom hier naar binnen. Kijk eens wat een mooie wijde poort. Neem deze brede weg, dat reist lekker makkelijk. Gezellig op die weg. Maar het is de weg naar de dood. En tussen die stemmen als het ware, die je willen afleiden en verleiden, klinkt nog een andere stem. De stem van die vader. Mijn zoon! De stem van de vader, dat is hier de stem van God zelf. Mijn zoon, als je mijn woorden aanneemt, vers 1, en mijn geboden bij je opbergt. En geboden, dat staat in de Bijbel meestal op de geboden van God. En vers 6 zegt, ja, de Heere geeft immers wijsheid. Deze vader geeft de woorden van God door. Aan jongeren. Het boek Spreuken is allereerst geschreven voor jongeren. Als je echt wijs wilt worden, dan moet je het boek Spreuken goed lezen. En gaan begrijpen. Maar het is natuurlijk ook belangrijk, niet alleen voor jongeren, ook voor ouderen, voor ouders, voor opvoeders, voor leraren, ambtsdragers, dominees. En dat stelt ons ook een belangrijke vraag. Wat geven wij door aan jongeren? Geven wij ook de woorden, de wijsheid van God door? En hoe gaat dat? Nou, wat zegt die stem van die vader? Wat zegt hier de stem van God? Zoek de wijsheid. Daar gaan die eerste vier versen over. Zoeken. Die zomaar een beetje proberen. En misschien kom je wel iets bruikbaars tegen. Nee, maar zoeken met al je aandacht en inspanning. Het heel je hart. Zoals Jezus zegt over die nauwe poort. Strijd om in te gaan door de enge poort, die nauwe poort. En in vers 1 tot 4 en Spreuken 2 zit een climax. Door de manier waarop Salomo het opgeschreven heeft, wil je laten zien dat je de wijsheid heel ernstig, ijverig moet zoeken. In vers 1, als je mijn woorden aanneemt, dat is nog een heel algemeen woord, als je mijn woorden accepteert, maar het wordt steeds verder ingekleurd. En mijn geboden bij je opbergt, dat betekent opbergen zoals je iets waardevols opbergt. Geld, dat berg je op een plek waar het niemand erbij kan en waar je het terug kan vinden. Bewaar omdat het waardevol is. Ik denk aan Psalm 119. Ik heb uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen u niet zou zondigen. In mijn hart. Je hart, daar gaat het in vers 2 over. Eerst nog over je oren. Om je oor acht te doen slaan op de wijsheid. Je moet leren om heel aandachtig te luisteren naar de woorden van God. En als je hart neigt naar het inzicht. Je hart is in de Bijbel niet allereerst je gevoel, maar je wil en je verlangen, waar je op gericht bent, wat je nastreeft. En waar je over nadenkt, mee bezig bent. Je moet belangrijk gaan vinden wat God zegt. Dat je andere dingen gaat zoeken en willen. En dan komt vers 3, ja, als je roept om het verstand, je stem laat klinken om inzicht. Nou moet je weten dat hiervoor, Spreuken 1, vanaf vers 20, is dat een gedeelte waarin de wijsheid zelf als een vrouw wordt voorgesteld. En wat doet die vrouw? Spreuken 1, vers 20. Buiten roept de hoogste wijsheid luid. Op de pleinen laat zij haar stem klinken. Roepen en je stem laten klinken. Dezelfde woorden als in hoofdstuk 2, vers 3. Die wijsheid, die, als het ware, die roept, die staat op de drukke plekken te roepen. Dat iedereen het moet horen. Zo belangrijk is de boodschap die ze heeft. En wat wij moeten doen, als het ware, dat we terug gaan roepen. Terugschreeuwen. Omdat het zo belangrijk is om wijs te worden. Om de wijsheid te vinden. Om sterk te staan tegen die verleidingen. En dan in vers 4, de climax. Als je het zoekt als zilver. Het naspeurt. Als verborgen schatten. Nou stel je eens voor. Dat hier, in de kerk, of misschien buiten of achterin, achter in de kerk, de zalen, dat daar schatten verborgen zouden zijn. Misschien een stuk of 5 of zo, ik weet niet hoeveel. En elke schat is misschien wel 10.000 euro waard. En wie hem vindt, die mag hem hebben. Nou, wat zou je gaan doen? Nou, ik denk dat iedereen zou komen voor de kerk schoonmaken. En je zou overal gaan zoeken. En niet zomaar een beetje rondkijken, misschien zie ik wat. Nee, je gaat overal op en onder kijken. En misschien ga ik wel roepen, alsof die schat jou kan horen. Wist jij, iedere zondag hier nog veel grotere schatten te krijgen zijn. Alle schatten en gaven van Christus. De schat van wijsheid van God en eeuwig leven. En de vraag is, zoek jij daarnaar? Ja, niet elke dag een poosje bidden. Een stukje in de Bijbel lezen. Dat hoort zo je ook bidden. Dat je bekeerd wordt. Dat hoort ook nog wel. En het is wel goed als dat gebeurt. Dan is het niet fijn natuurlijk als het anders gaat. En verder, ja, doe je eigenlijk gewoon wat je zelf leuk vindt. Laat je meenemen wat anderen ook allemaal doen. Nee, zoeken. Je oor te luisteren leggen bij wat God te zeggen heeft. Je hart ernaar neigen. Tot God roepen. En daar biddend mee worstelen. Bij God zoeken wat je zelf niet hebt. Wat je wel zo hard nodig hebt. En dat je daar alles voor over hebt, omdat dat zo kostbaar is. Je kent denk ik wel die gelijkenis wel, hè, die Jezus vertelt over die man die vindt een keer in de akker een schat. Wat doet hij? Hij verkoopt alles wat hij heeft en hij koopt die schat. Het is zo kostbaar, het is alles waard. Maar hoe kostbaar is Gods wijsheid voor jou? Hoe kostbaar is Christus voor je? je hem nodig hebt. Dat je zonder hem niet wijs kunt worden. En geen kracht hebt tegen die verleidingen die je meetrekken naar de dood. Zoek je ernaar, van harte, met ingespannen krachten. Als je dat niet doet, als je de wijsheid van God niet zoekt, als je Christus niet zoekt en ja, je bent nog jong, dan ben je op weg om dwaas te worden. En als je al oud bent en je doet het nog niet, dan ben je al een hele grote dwaas geworden. Dan word je meegevoerd door die stemmen die je mooie dingen voorspiegelen, maar die je naar het verderf brengen. Dan reis je op de brede weg en God roept je op, zoek de wijsheid, ernstig, strijd om in te gaan door de enge poort. Zoek de wijsheid, ijverig, dat is ons eerste aandachtspunt. En naar het tweede punt, God zal je hart veranderen. Zoek de wijsheid. Dat is de opdracht die God aan je geeft. Nou, dan moet je iets heel belangrijks bedenken. Het geldt ook voor heel alle opdrachten die God geeft in de Bijbel. Als God een opdracht geeft, dan doe je dat nooit zonder ook een belofte te geven. Hoe jij die opdracht kunt uitvoeren. Want als wij alleen maar opdrachten van God zullen krijgen, dan doen we nergens komen. Zouden we blijven hangen in de zonde en de dood. Maar als God een opdracht geeft, geeft hij ook altijd een belofte. Hier ook, zelfs meer dan één belofte. Is het al twee. God belooft twee dingen als je de wijsheid zoekt. Is dat eerst vier keer als en dan twee keer dan. In vers 5 en vers 9. Vers 5. Dan zul je de vreze des Heren begrijpen. De kennis van God vinden. En vers 9, dan zul je gerechtigheid en recht begrijpen. Heel door begrijpen ook. En billijkheid op elk goed spoor. En die eerste belofte, vers 5, die is vooral gericht op het kennen van God. Je wil de kennis van God vinden. En kennen, dat is in de Bijbel altijd iets persoonlijks. Nooit zomaar iets over God weten, zoals je ook topo lid van school of zo. Nee, het gaat over God persoonlijk kennen. Zoals je ook je vader of moeder leert kennen. Of als man en vrouw elkaar steeds meer leert kennen. God kennen, dat is dat hij in je leven aanwezig is. Dat je hem lief krijgt. En dat hij in je hart komt wonen door zijn geest. En die geest die leert je de waarheid van God op een heel diepe, persoonlijke, intieme manier kennen. En dat zegt Spreuken 1 vers 7, dat is het begin. De vrees des Heren is het begin van de kennis, van de wijsheid. Begin, het startpunt, maar ook de basis mag je vertalen. Blijft altijd het fundament van de wijsheid. God kennen, hem vrezen. En dan die tweede belofte, vers 9, dat is vooral meer gericht op de omgang met je naaste, met de medemens. Omdat je doet wat eerlijk is, billijk. Rechtvaardig. In die twee beloften, dan hoor je die twee punten terug waarin Jezus de wet van God samenvat. Dat je God lief hebt boven alles en je naaste als jezelf. En God belooft, als je de wijsheid zoekt, zal hij dat in je werken. Dat je hem leert kennen, hem lief krijgt en dat je ook je naaste lief hebt. En daarbij hoort dat je hart verandert. Dat God je diep van binnen anders maakt. Dat je van geestelijk dood geestelijk levend wordt. En dat geestelijke leven ook steeds meer gaat groeien en bloeien. Kijk maar in vers 10. Ja, in je hart zal wijsheid komen en kennis zal aangenaam zijn voor je ziel. Je gaat zien hoe God de dingen bedoeld heeft. Je krijgt inzicht. En kennis en je gaat er ook van houden. Het zal lieflijk zijn, aangenaam, lief in de staat, waar is dat lieflijk, voor je ziel. Je gaat ervan houden. Het. Je wilt heel graag op die manier leven. Zoals God het bedoeld heeft. Dat ga je zoeken en daarvoor ga je je inspannen. Ja, nou, soms is het heel moeilijk. En daarom moet je er ook zo ijverig naar zoeken. Het is een heel andere houding dan die we in vers 14 tegenkwamen. Dat je plezier hebt in het kwaad, in het verkeerde. Dat is wat we van onszelf hebben. Van onszelf verlangen we niet naar de dingen waar God naar verlangt. Je gewoon je eigen dingen doen. Je eigen begeerte volgen. Wat het ook kost en wie er ook onder leidt. En je wilt zo ver mogelijk komen. Je hebt geen behoefte om anderen mee te trekken als het je nadeel oplevert. En ja, en je hart verlangt altijd naar meer. Meer van deze wereld. Meer geld, meer macht, meer invloed om de dingen naar je hand te zetten. Om mensen voor je te laten lopen en zelf voordeel te halen. Maar God belooft dat hij je diep van binnen zal veranderen. Als je hem zoekt. Dat hij je nieuwe verlangens geeft. Verlangens naar het goede. Maar je hart hoeft niet leeg zo leeg te blijven als je niet meer verlangt naar de zonde. Het is niet zomaar dat God je plezier wegneemt als hij je weghaalt bij het verkeerde. Of dat je het leukste in je leven misloopt als je niet meer zoekt naar geld en macht en seks. Nee, God is erop uit om je hart te vullen met zijn wijsheid. Met zijn kennis. En met recht. En gerechtigheid. Dat je de goede keuze gaat maken, ook hoe je met anderen omgaat. En ja, dat brengt veel meer vreugde en vrede dan de leegheid van de dwaasheid. Want daarvoor heeft God ons gemaakt, voor zijn wijsheid. Hij is de schepper. Hij weet wat goed is, wat wij nodig hebben. En hij zal je hart veranderen als je het zoekt bij hem. Dat je hem gaat liefhebben. Hem gaat vertrouwen. God wil dat geven. Als je het maar bij hem zoekt. Je hart veranderen. En God wil het geven. Daar is de Bijbel heel duidelijk over. Maar de echte vraag is. Wil jij dat ook? Wil je echt wijs worden? Wil jij dat je hart verandert? En dat je echt gaat doen wat God wil. Nou, als je dat niet wil, dan moet je maar gewoon eerlijk zeggen. Moet je niet doen, ja, God moet dat geven en zelf kan ik er niks aan doen. Dat is smoesjes dan natuurlijk. Je hebt er geen zin in. Ja, of ja, ik doe echt wel wat voor. Je weet of God je wilt bekeren. Je leest wel in je Bijbel, maar, en ja, je leest het in de kerk. Maar niet met het diepe verlangen om echt wijs te worden. Uiteindelijk vind je het wel goed zo. Als je heel eerlijk bent, dan ben je alleen maar om bekering eigenlijk, omdat het wel zo fijn is om niet in de hel terecht te komen. Maar moet je eerlijk zijn, en gewoon zeg dat je geen zin hebt om de wijsheid te zoeken. Dat je te veel werk vindt, het kost je te veel. Je vindt de dwaasheid prettiger dan de wijsheid van God. Je hebt de duisternis liever dan het licht. Je blijft liever op die brede weg, dat is veel makkelijker. Maar weet wel dan, wat Jezus zegt. Dat die brede weg eindigt in het verderf. En weet ook dat God belooft om jouw wijsheid te geven. Om jouw hart te veranderen. Als je ernaar op zoek gaat. Met heel je hart. Wil je wijs worden? Ja. Wil je het? Verlang je ernaar? Zoek je het als iets kostbaars? Als een grote schat? Dat is het werk van de Heilige Geest. Die werkt dat in je leven. En dan moet je de Geest van God niet bedroeven en tegenwerken. Als je het duidelijk maakt dat je daarmee moet beginnen. En dat je misschien weer wordt aangespoord om er verder mee te gaan. Je hebt te veel laten liggen. Je hebt te veel laten beetnemen door die verleidingen. En begin maar met Ja, met wat de Geest je geeft, wat hij je duidelijk maakt. En vraag om meer. Wees maar eerlijk over dat je het eigenlijk van jezelf niet wilt, maar weet, God wil het. Hij wil het geven. Hij heeft het nodig. En God heeft ons Christus gegeven. Als je wijs wilt worden, moet je bij Christus zijn. Dus alleen door hem kan je hart anders worden. Alleen door hem kan je leven nieuw worden. En dat geldt niet alleen als je nog dwaas en onwetend was tot nu toe. Maar ook als de Heer je hart veranderd heeft. En als je de wijsheid zoekt, dan heb je altijd weer Christus nodig. Om wijzer te worden. En ja, hoe meer je de wijsheid zoekt, hoe meer je gaat beseffen hoe hard je het moet blijven zoeken. Hoe vatbaar je bent voor die verleidingen die je beetpakken. Dat je zonder hem niets kunt doen. En als we in zonde vallen, dan moeten we opnieuw nadenken over ons hart. Opnieuw zoeken om de werking van het vlees te doden. Door de kracht van de geest. Opnieuw zoeken om door de geest geleid te worden. Om opnieuw bij Christus te komen. Om de Heere te vrezen, Christus te kennen. Dat is het begin van de wijsheid, de basis van begin tot eind. En in Christus. Dan zie je de liefde van God. Dat is het wonderlijke. Van onze God. Hij zijn zoon heeft gegeven. Uit liefde voor een verloren wereld. En voor mensen die zich maar laten meenemen met al die verleidingen en God terug toekeren. Nee, maar God geeft zijn zoon. En ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, niet doorgaat op die brede weg, maar eeuwig leven heeft. Dat is wonderlijk. Dat God je niet over heeft en voor het verderf waar je zelf zoveel plezier in vindt. Hij heeft niet over voor de dwaasheid. En de Zoon van God werd arm. Om je rijk te maken, al die schatten van wijsheid aan jou te geven. En de rijkdom van zijn gerechtigheid kan al die armoede en ellende van je schuld voor God bedekken. En ook in Jezus heeft God ook een voorbeeld gegeven hoe wijsheid eruit ziet. Denk je, wat is nou wijsheid? Nou, kijk naar het leven van Jezus. Dat is hoe God wil dat wij leven. Dat is wat het betekent om de Heere te vrezen. Om God als Vader te kennen. Hoe een leven eruit ziet. Waarin je gerechtigheid begrijpt. En kent. En billijkheid. En elk goed spoor vindt. En hoe het is dat die verleiding van die kwaaddoeners en die vreemde vrouwen geen grip meer op je hebben. Omdat je hart er niet naar verlangt. Dat je God kent. Dat dat genoeg voor je is. Wat is er mooier dan een leven zoals Jezus had. Een leven vol liefde. Een leven dat helemaal op God is gericht. Een leven in dienst van anderen. Een leven dat verschil maakt in de wereld. Een leven dat is gericht op geven. In plaats van krijgen en nemen. Ja, het is een moeilijke weg om zo te worden. Het was voor Jezus zelf al een moeilijke weg, dat staat voor ons. Je moet jezelf verloochenen. En je kruis opnemen. En hem navolgen. De wijsheid zoeken. Ijverig, met heel je hart. Maar het is de beste weg die je kunt gaan. En je wint veel meer dan je verliest. Zoek Christus. Vertrouw op hem. Hij zal je wijsheid leren. Door zijn geest. En vertrouw je maar toe aan hem. Ook met je dubbelheid en verkeerde verlangens. Met je trots en je zonde. Hij heeft ze weggedragen. Aan het kruis. En laat zijn liefde je trekken. Die wonderlijke liefde dat hij voor ons stierf toen wij nog zondaars waren. En dat leert je de Heere vrezen. En de wet en de regels van God die kunnen je wel laten beseffen dat het niet goed met je zit. En dat je schuldig bent. Dat je verloren gaat. Als je zo doorgaat. Maar die regels van God leren geen liefde. Liefde leer je van het kruis. Van Christus. Liefde die zo wonderlijk is, zo onverdiend, zo groot, zo diep. Liefde die heel je hart vraagt, heel je ziel. Nou, zulke liefde wil je jezelf ook overgeven. Zulke liefde verandert je verlangens. Zulke liefde dat je het kwade haten en het goede zoeken. God zal je hart veranderen als je de wijsheid gaat zoeken. Dat is het tweede aandachtspunt. En het derde, het laatste punt. Je zult beschermd worden in de geestelijke strijd. God geeft nog een belofte in het hoofdstuk. Een belofte van veiligheid, van bescherming. En ik zei, je hebt eerst in die eerste vers het woord als, dan twee keer dan in vers 5 en vers 9. En die twee gedeeltes die met dan beginnen, die eindigen ook met een belofte van bescherming, van bewaring. In vers 8 en vers 11. Vers 8, opdat zij de paden van het recht in acht nemen. Hij, God, bewaart de weg van zijn gunstelingen. En vers 11, bedachtzaamheid zal over jou waken. Inzicht zal je beschermen. Wat je in de vertaling niet kan zien, dat is heel moeilijk, weer even in het Nederlands, is dat in het Hebreeuws staat in vers 8 en vers 11 staan twee keer twee dezelfde werkwoorden. Die allebei iets betekenen als bewaken. Ergens de wacht overhouden. In vers 8 staat dat God de wacht houdt. Hij bewaart de weg van zijn gunstelingen. En vers 11 zegt dat de wijsheid beschermt, de wacht houdt. Bedachtzaamheid zal over jou waken. Inzicht zal je beschermen. Dus God die beschermt ons, hij houdt de wacht over ons door middel van de wijsheid die hij ons leert. Gods wijsheid die verandert ons leven op zo'n manier dat we worden beschermd tegen de verleidingen. Beschermd in de geestelijke strijd. En de tweede helft van vers 12 van het hoofdstuk, dat werkt die belofte van bescherming verder uit. Hè, om u te redden, dat twee keer. Te redden van die slechte man en van die vreemde vrouw. Gods wijsheid beschermt je tegen de verleidingen van macht en geld en verkeerd omgaan met je seksualiteit. Omdat je gaat zien hoe God de dingen bedoelt. Je bent wijs aan het worden. En je gaat doorzien hoe die dingen je uiteindelijk ongelukkig maken. En je hart is gaan verlangen naar het goede. Om te gaan leven zoals God het wil. Om de goede keuzes te maken. Gods wijsheid beschermt je tegen de verleiding. En zo wijs worden en zo als het ware sterk leren staan tegen de verleidingen, dat is ook een heel proces. En daarom moeten we ook steeds weer de wijsheid blijven zoeken. Ook mooi in onze catechismus kom je het vaak tegen, die woordjes hoe langer, hoe meer. Dat geldt ook hier voor het wijs worden. En op een bepaalde manier zou je kunnen vergelijken met leren fietsen. Ons jongste zoontje is 3 jaar, die heeft zo'n loopfietsje. Nou, heeft hij ongeveer 1 jaar geleden gekregen. Nou, in het begin dan viel hij meteen om als je erop ging zitten. En dan gaat hij later komt hij een paar meter verder. Nu kan hij gewoon, als wij gaan wandelen, kan hij meegaan op zijn loopfietsje. Het is ook heel stoer dat hij het al kan. Maar, om te uitkijken, want als hij in paniek raakt, als hij bijvoorbeeld een hond ziet, dan wil hij weggaan en dan valt hij. En onze jongste dochter, die is 5 jaar, die kan zelf al fietsen. Hè, gaat fietsen naar school, maar die mag nog niet in de eentje fietsen. Je moet eerst nog leren om rechts te rijden en niet alle kanten op te zwabberen. En als je goed hebt leren fietsen, nou dan mag je zelf naar school fietsen. En dat duurt een paar jaar voor je zover bent. Nou, zo is het ook met wijs worden. Gods wijsheid die beschermt je tegen de verleidingen, maar die wijsheid moeten we ook zoeken en onszelf steeds meer eigen maken. En de vrucht van de geest moet groeien in ons leven. Ja, dat voorbeeld van leren fietsen gaat een bepaald niet mank. Hè. Om te leren fietsen hoeft je hart niet te veranderen. Je hebt alleen een gezond lichaam nodig. Maar om wijs te worden moet je hart vernieuwd worden. En fietsen, dat kun je op een gegeven moment wel goed genoeg. Terwijl je Gods wijsheid steeds weer moet blijven leren. Maar ik gebruik het voorbeeld om duidelijk te maken, om wijs te worden, dat is een proces ook. Dat kost tijd, dat vraagt inspanning. Net als wij leren fietsen. Je moet jezelf bepaalde dingen eigen maken. Om wijs te worden, moet je karakter gevormd worden. Dat is belangrijk. Voor je als je volwassen wordt. Je bent niet zomaar wijs als je wel wat dingen op Google kunt vinden. Wijs worden is veel meer nodig. Een bepaalde houding. Op God gericht zijn. Dingen leren doorzien. Weten wat je moet doen in alle omstandigheden. En het gaat over de opvoeding. Zeker onze kinderen moeten Christus leren kennen. Hun hart moet vernieuwd worden. Nou, ze moeten, ja, bekeerd worden, zei ze vroeger. Daar bespreken wij nog over bekeerd worden en niet over jezelf bekeren. Maar wel gaat het om dat je leven fundamenteel anders wordt. En dat is het begin. Dat is de basis, het fundament. En op dat fundament moet er ook worden gebouwd. Karakter moet worden gevormd. Je moet leren om de goede weg te gaan, om te onderscheiden waar het op aankomt. En om dat vol te houden, als het moeilijk wordt. Dat gaat niet vanzelf. Dat vraagt inspanning, oefening. Veel anders dan, ja, onze tijd doet net alsof je maar zelf alles weet, als je maar, ja, kunt opzoeken en zo. Anderen een beetje napraat. Daarbij dat wijsheid, wijs worden, dat vraagt inspanning. Vernieuwing van je hart en dan blijven zoeken en mee bezig blijven. En dat vraagt ook heel veel bemoediging. Dat is belangrijk voor ons als we met jongeren omgaan, kinderen opvoeden. Voor je het weet ben je altijd aan het corrigeren. Als niet, dat mag niet, dan kijk ik daarvoor uit. En nou, in het boek Spreuken wordt ook veel gewaarschuwd. Maar tegelijkertijd moeten we opletten dat we niet vergeten dat het belangrijkste is dat wij jongeren, onze kinderen wijzen op Gods belofte. Dat God nooit een opdracht geeft zonder de weg te wijzen. Hoe hij dat wil geven en in je leven wil uitwerken. En hij zal doen door zijn geest. Juist als kinderen worden geconfronteerd met hun eigen falen, hun dwaasheid, hebben we nodig dat ze wijzen op Gods belofte, ze bemoedigen. Dat we hen voorgaan in het gebed, dat God die belofte ook in hun leven vervult. Dat geeft moed, uitzicht om die weg van de wijsheid te gaan. En dat is eigenlijk waar het boek Spreuken over gaat. Om vanuit de vrees des Heren te leren om in wijsheid te leven in allerlei omstandigheden, allerlei situaties in je leven. Om steeds beter te leren hoe je de goede keuzes moet maken. Hoe je op de goede manier moet omgaan met jezelf en met anderen. En dat is ook weer een spiegel voor ons als ouderen en als opvoeders. Hoe zijn we zelf? Is ons karakter gevormd door de wijsheid van God? Kunnen kinderen aan je zien dat je wijs bent? Uiteindelijk leer je, ja, ik denk dat het voorbeeld nog veel meer belangrijk is dan woorden in de opvoeding. Voorbeelden zijn zo belangrijk voor karaktervorming. En dan gaat het niet om dat wij onszelf op de borst kunnen kloppen, dat we al zo wijs zijn. Want dat zegt Spreuken, dat is het kenmerk van een dwaas. Dat je wijs bent in je eigen oog. En alle wijsheid, en wie wijs is, die beseft zijn beperkingen. En hoeveel je nog moet leren en tekortschiet. En alle wijsheid komt van God. We hebben niets om ons op te beroemen. Wat heb je? Wat je niet hebt ontvangen van God. En onze wijsheid is altijd onvolkomen. Daarom moeten we altijd weer ijverig blijven zoeken. We komen nooit zo ver als we zouden willen. Maar ik vind het mooi wat Calvijn schrijft over het christelijke leven. Calvijn zegt, ja, we komen nooit waar we zouden moeten komen. Toch moeten we dat ideaal voor ogen houden. En hij zegt, onze moeite is niet te vergeefs als we iedere dag een stukje verder komen dan de vorige dag. En zegt Calvijn, vooral moeten we het einddoel voor ogen houden. Straks zullen we alle zwakheid van het vlees afleggen en opgenomen zijn in de volkomen gemeenschap met God. Het Als je de wijsheid zoekt, dan geeft God ook de belofte van het leven. Het eeuwige leven. Daar eindigt dit hoofdstuk mee. Vers 21. De vromen zullen immers de aarde bewonen. En de oprechten zullen erop overblijven. Ja, als je Gods wijsheid zoekt. Als je je kruis opnemen, jezelf verloochenen, soms inleveren en incasseren. Maar uiteindelijk zegt God, mag je heel de aarde erven. Die is voor jou. Nou, wie niet wijs wil worden, wie kiest voor de dwaasheid, die heeft geen toekomst. Vers 22, de goddelozen echter zullen van de aarde uitgeroeid worden. Trouwelozen zullen ervan weggerukt worden. De brede weg eindigt in het verderf. Waar kies jij voor? Voor dwaasheid of voor wijsheid? Voor vloek of zegen? Dood of leven? Amen. Psalm 37, vers 5, waar we die twee levenseinden ook tegenkomen. God roeit hen uit, die is vroom en rust verstoren. Maar wie de Heere verwacht met geduld, ziet het aardrijk zich ten erfbezit beschoren, die ontvangen de aarde als erfenis. Verbeide stond, wacht maar op het moment, die beider lot vervult. En tracht, probeer dan het zaad, het nageslacht van de boze op te sporen, waarvan gij plaats nog voetstap vinden zult. Psalm 37, vers 5.